Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Beste luisteraars, welkom bij de nieuwsitems van, waar zitten we, november 2025. Zoals altijd aan de lijn heb ik mijn trustworthy buddy, Sjoerd Brugink, huisarts. Hoi Sjoerd.
Goedemorgen Marco.
Goedemorgen. Nou, klinken we lekker fris in de ochtend.
Ja, 9 uur 's ochtends een keertje. En meestal doen we het eind van de dag, hè?
Ja, je herfstvakantie, hè? Voor mij dan. Nog nieuws?
Heel veel nieuws van het wetenschappelijke front. Daarvoor hebben we elkaar aan de lijn, toch?
Oh ja, ik dacht meer van het persoonlijke vlak. Maar dat is nu altijd om te delen.
Ja, maar we hebben elkaar net gesproken dit weekend, hè, Marco?
Ja. Even voor alle luisteraars. Ik ben een oude botte nog bedacht om de ring in te stappen als kickbokser. En dat ging best wel aardig. Maar dat was erg leuk omdat Sjoerd en Femke ook van de podcast met hun kids langs waren gekomen om te kijken. En vooral het gejuich van de kids, dat was wel heel aanstekelijk. Dus het was heel leuk dat jullie er waren.
Nee, dat was echt werelds om Marco in de ring te zien. Gewoon een volwaardig kickbokser. Wat ben ik jaloers op jouw buikspieren.
Het was wel alleen maar een beetje jammer van die kopstoot die ik kreeg.
Hoe is het met de hoofdwond?
Ja, hoofdwond is genezen. De trots is nog wat gekrenkt, maar de hoofdwond is aan het genezen. Dus als je erin gaat, dan weet je dat er dingen kunnen gebeuren. En dat hoort er een beetje bij.
In ieder geval goed om het cognitieve werk, wat we toch altijd doen, af te wisselen met wat sportiviteit en gewoon het lichaam ook aan de beurt te laten komen.
Precies, het moet altijd balans zijn tussen de regels en de vastigheid en de veiligheid van het huisartsenvak en wat anders als kickboksen. Zullen we terug naar onze nieuwsitems? We hebben een aantal mooie nieuwsitems over een heel kort stukje over Ramadan. Jouw favoriete onderwerp AI. We hebben het over gaan hebben over bloeddrukken en over extreme temperaturen en wat dat met je gezondheid kan doen. Volgens mij zijn we er dan. Er komt ook nog een column van Annette Solly over afnemende intelligentie. Misschien leuk in de context van het kickboksen. Dus luister daar ook vooral naar. En denk dat we maar van start gaan. Wat jij, Sjoerd?
Ja, ik zit er klaar voor.
Eerst is een klein onderzoek in Nederland gedaan. Het gaat over het risico van Ramadan bij diabetes type 2. En of dat nou beter in beeld is na wat educatie. Want we weten dat mensen met diabetes 2 minder therapietrouw hebben en een verhoogd risico hebben op hypo- en hyperglycemieën. Nou, dat willen we natuurlijk voorkomen. Wat hebben ze nou gedaan? Bij 400 mensen die vasten tijdens de Ramadan hebben ze een PRE-sessie gegeven. Dus dat is die educatie diabetespatiënten. En daarvan waren helaas, moet ik zeggen denk ik, nog maar 133 mensen beschikbaar. En dan hebben ze gewoon gekeken in de periode 5 jaar voor en 1 jaar na die PRE-sessie in het HIS of er Ramadan gerelateerde krachten waren met diabetes. Ja, dan vind ik zelf de onderzoeken wat vaag. Of wat vaag, die zijn niet heel sterk omdat je een kleine groep hebt. En ze hebben gekeken naar de HIS-registratie. Wat, ja, dat is maar net hoe iemand dat natuurlijk registreert. Bij 32-44% van de patiënten werd tenminste 1 HIS-notitie over de Ramadan gevonden. In de Ramadan-periodes voor de educatiesessie tegenover 68% daarna. En dat gaat dan over lichamelijke klachten, medicatieproblemen. En over die 6 jaar gezien, dus hebben 5 jaar ervoor en 1 jaar daarna, hebben ze gekeken naar, werd het geassocieerd met kleine, maar niet klinisch relevante dalingen in gewicht, BMI, systolisch bloeddruk en HDL. Ze konden dat niet relateren aan die educatiesessie. Nou, dat is ook wel een beetje logisch. De kleine, niet zo heel veel power. Er zijn natuurlijk andere redenen waarom iets wel of niet wordt opgeschreven in het HIS. Vooral ook hoe de dokter het zelf opschrijft. We hebben ze over getwijfeld om dit artikel in het in onze podcast te houden, omdat de wetenschappelijke waarde niet zo heel hoog is. We hebben toch besloten om het erin te houden, omdat ik denk dat het wel een goede reminder is voor mensen die veel mensen hebben met moslimachtergrond, om hier bewust van te zijn. En ook omdat als je dan daar verder klikt, kom je op de Nederlandse Diabetes Federatie. Er zijn eigenlijk best goede handleidingen hoe dat goed te begeleiden en om dan toch die kans op dingen, namen hypo- en hyperglycemie en ook dehydratie, om dat te voorkomen. Dat is ook eigenlijk het advies van de NAG-standaard diabetes type 2. Om dat toch als huisartsen dat initiatief te nemen en dit wel met je patiënt te bespreken.
Ja, ik denk inderdaad, het onderzoek is een retrospectief HIS-onderzoek en dat kent zijn beperkingen. Maar in ieder geval lijkt het niet dat er nou heel veel Ramadan-gerelateerde diabetesklachten zijn. Hè? Dus dat in ieder geval komt niet duidelijk eruit dat nou zoveel voorkomt. Ik denk dat nee. De duidelijkste conclusie is. En dan vind ik wel interessant. In mijn praktijk zitten niet veel moslims, wel een aantal gezinnen, maar niet veel. En dan is ook nog de diabeteszorg vooral bij de praktijkondersteuner. Dus ja, ik weet er eigenlijk weinig van. Wat moet je een patiënt met diabetes eigenlijk vertellen die de Ramadan ingaat? Dus dat vond ik nog wel leuk om na te zoeken. En ook inderdaad, die Diabetesfederatie die heeft heel veel informatie. Maar in het kort zegt de standaard ook wat over diabetes type 2 en Ramadan. Eigenlijk geeft de islam de mensen die voor het vaste gezondheidsproblemen kunnen oplopen vrijstelling van de Ramadan. Maar toch zijn de meeste diabeten, die nemen wel deel aan de Ramadan.
Eigenlijk voor alle type 1 wordt het eigenlijk een soort van ontraden, behalve als een sterke wens van de patiënt. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de gecompliceerde type 2's. Hè? Dus ik vind best wel ruimte om te zeggen, nou, moet u niet overwegen om het niet te doen. Dat is prima, ook in lijn met uw eigen geloof.
Ja. Ja, zeker. Dat mag. Maar vaak kiezen ze dan toch wel voor om mee te doen. En dan kun je dus overwegen medicatie aan te passen op de kans op hypoglycemie zo laag mogelijk te houden. Nou, voor veel meer informatie, diabetes en Ramadan van de Nederlandse Diabetes Federatie, kun je het heel goed opvinden.
Zullen we terug naar jouw favoriete onderwerp?
Ja, volgende onderwerp is weer een AI-onderwerp. Blijft mijn onderzoek binnen stromen over AI. Dit is het enige onderzoek over AI dat we deze keer opnemen. En dat blijven we bij de diabetes. De titel is AI-interventies, de toekomst van glucosecontrole. En dat is wel eigenlijk best een mooi onderzoek, want het is een systematische review met meta-analyse. En die suggereert dat AI-interventies kunnen bijdragen aan een betere glucoseregulatie bij mensen met diabetes mellitus type 1 en 2. Nou, de onderzoekers includeerden 17 gerandomiseerde gecontroleerde trials, waarin in totaal 6500 patiënten met diabetes type 1 of 2 werden vervolgd. En dan het interessante inderdaad, want er was een heel scala aan onderzochte AI-interventies. En dat verschilde eigenlijk van beslissingsondersteunende systemen, waarbij je behandeladviezen krijgt over de insulinedosering of medicatie. Maar ook zaten daarbij meer chatbots, waarmee je kan chatten over adviezen over voeden, bewegen en medicatie. Voorspellingsmodellen die via sensoren voorspellen wanneer een hypo dreigt, met waarschuwing voor de gebruiker. Maar ook echt automatisch AI-gestuurde insulinedoseringen. Dat is dan zo'n closed-loop systeem, noem je dat. Dat zijn dan geautomatiseerde samenwerking tussen een insulinepomp en een glucosemeter. Dus waarbij AI de insulinedosering aanpast.
Dat vond ik al, dat is een enorm breed scala. Tussen hup, je doet het zo lekker met je diabetes, een aanmoedigingsapp, en iemand die een AI die het helemaal overneemt van je.
Ja, dus dat hele plan. Ze hebben alles op één hoop gegooid. Ze hebben ook wel komen zo op een subgroep bekeken, maar ja, om een meta-analyse te kunnen doen heb je natuurlijk meerdere onderzoeken nodig. En ja, dan heb je dus heel veel heterogeniciteit in de onderzochte AI-methode. Ja, wel goed om dat palet even, vond ik wel leuk om te zien wat dat nou allemaal voor de mogelijkheden zijn en waar dan onderzoek naar gedaan wordt. In ieder geval, de controlegroepen die ontvingen standaardzorg. En de follow-up duur die verschilde dus in die 17 verschillende onderzoeken van 12 weken tot 1 jaar. En dan hebben ze gekeken als uitkomstmaat in die meta-analyse. Konden ze 7 RCT's gebruiken voor de uitkomstmaat time in range. Dat is ook altijd leuk, hè? Wat voor uitkomstmaten ze in onderzoek gebruiken. Wat nou relevant is om te meten. En die time in range, dat is de tijd waarin de bloedglucose tussen de 3,9 en 10 millimol per liter ligt. Dus dat wil je dus. Ja, en het bleek dat die interventiegroepen dus langer in die time in range verbleven dan de controlegroepen, met een gestandardiseerd gemiddeld verschil van 0,83. Dat is altijd lastig, hè? Zo'n gestandaard verschil hebben we het al eerder over gehad. In ieder geval, als je dan een beetje de cijfers erbij kijkt, bijvoorbeeld die time in range in de controlegroep zit dan rond de 50%. 50% van de tijd dus goede glucoses. En als je dan die interventiegroep zit, dat rond de 70%. Heel verschillend per onderzoek, maar ongeveer, daar moet je ongeveer aan denken. Maar om dat dan allemaal bij elkaar te voegen, heb je zo'n maat nodig als de gestandardiseerd gemiddeld verschil. En voor een andere uitkomstmaat waar je ook makkelijk iets bij voor kan stellen is natuurlijk het HbA1c. Dat is dan in 15 RCT's onderzocht en dan was in de interventiegroep met AI, die was inderdaad lager dan in de controlegroep met een gestandardiseerd gemiddeld verschil van min 0,91. Ook weer als je dan alles kijkt, bijvoorbeeld hè, een onderzoek die in de controlegroep is dan HbA1c van 70 gemiddeld. En als je in de interventiegroep 65, hè, zo'n soort verschil. Dus wel echt wel ook een klinisch relevant verschil wat dan gevonden wordt. Ik ken natuurlijk wel beperkingen in zo'n meta-analyse. We hadden het al een beetje over forse heterogeniciteit. Dat zit hem vooral ook in de AI-systemen inderdaad. Maar ook in de deelnemers en de uitkomstmaten zit verschil. Ja, en dan ga je ze toch in één pot poelen. Ook vonden veel onderzoeken plaats in streng gereguleerde omgevingen met geselecteerde deelnemers. Hè, wat dan de generaliseerbaarheid naar onze praktijk minder groot maakt. Ja, daarnaast was er ook wel waren de tekenen van publicatiebias. Daar heb je dan ook maten voor. En dan lijkt het dus dat positieve resultaten vaker zijn gepubliceerd dan negatieve resultaten. Nou, dat als kanttekeningen. Ja, concluderend dan. Hoewel de resultaten hoopgevend zijn, is er ook wel heel veel onzekerheid nog over de daadwerkelijke effectiviteit en toepasbaarheid. Ja, goed te beseffen dat AI niet één uniforme interventie is, maar een verzamelnaam voor heel uiteenlopende technieken. Maar wat ze in gemeen hebben, is wel vaak dat patiënten, dat ze leren van patiënten zelf. En dat onderliggende mechanismen zou het mogelijk kunnen maken om behandelingen steeds beter af te stemmen op het individu.
Ja, leuk. Ik denk dat daar ook wel de kracht ligt dat die veel meer de persoonlijke gang van de patiënten leert kennen. Dat AI, dus we hebben nu gewoon geneeskunde waarin we als groep weten, we dit werkt voor de groep. En dat je veel meer naar customized care kunt gaan. Omdat zo'n AI veel beter de persoonlijke patronen kan herkennen.
Ja, want ik kan me ook voorstellen, ja, dat insuline is natuurlijk ook gevaarlijk. Je moet super vertrouwen hebben als je dan zo'n closed loop systeem hebt. Ja, je moet echt vertrouwen hebben in dit systeem. Ja. Want als je een overdosis krijgt, dan kan je ook overlijden eraan, weet je wel. Dus het is wel een grenzeloos vertrouwen die we in de techniek moeten hebben. Hoe verder je zo'n AI-systeem de mogelijkheden geeft.
Ja. Zit natuurlijk wel, ik vind het altijd heel gek. We hebben dan zo'n pancreas die dan insuline maakt en dat heel nauwkeurig afscheidt. En dat gaat dan stuk. Of dat werkt dan niet zo goed door die insulineresistentie. En dan gaan wij met 3 keer per dag of 4 keer per dag gaan wij insuline geven. En dan, het voelt ook als een enorme mismatch met hoe het lichaam normaal werkt. Dus als we daar een beter systeem voor krijgen dat veel meer zich aanpast aan wat echte insulinebehoefte. Zou dat ook wel gaaf zijn.
Ja, zo'n continue bijsturing. Ja. Nou, bijvoorbeeld heb je in de palliatieve fase de morfinepomp. Zo denk ik dat ook altijd. Hè? Je geeft 2 keer per dag morfine, langwerkend. En op een gegeven moment stap je over naar een pomp. Ja, dat is eigenlijk veel gelijkmatiger over de dag kan je het dan verdelen.
Ga je af op de behoefte van het lichaam en de patiënt. In plaats van wat praktisch voor ons werkt. Namelijk een paar keer per dag iets geven.
Exact, ja.
Dat is volgende onderzoek.
Zeker.
Ja, dat vond ik wel echt een fijn, lekker onderzoekje. Antihypertensiva bij opstaan of slapen gaan innemen. En dat is naar aanleiding van een eerdere studie, een Spaanse Higia trial. En daar werd een haast onwaarschijnlijke reductie gezien van zowel cardiovasculaire events als sterfte. 45% reductie gezien van zowel cardiovasculaire events als van sterfte als je de medicatie innam rond bedtijd in vergelijking met de ochtend. Nou, 50% of 45% winst alleen door de pilletjes op een andere tijdstip in te nemen is natuurlijk wel goud waard als we dat zouden weten. Nou, alleen daarvan is een Canadees onderzoek gedaan, het BEDMET trial. En daar hebben ze dat ook nog eens een keer nagekeken of ze dat resultaat konden herhalen of dat er misschien nog wat kanttekeningen bij gezet moesten worden. Hebben ze 436 huisartsen, die hebben, ik denk niet als niet in één gezamenlijke meeting, maar die hebben wel 3.357 patiënten geselecteerd die één of meer antihypertensiva gebruikten. gemiddelde leeftijd van 67 jaar, 46% als vrouw. En gewoon verdeeld in twee clubjes. Dus daarom vond ik het zo'n lekker heerlijk onderzoek. Okay. Wat mensen opgesnord, interventiegroep. Die kreeg de dagdosis voor het slapen gaan van 1677 en een controlegroep van 1680. Die mochten in de ochtend nemen. En dan heel simpel gekeken naar een gecombineerde uitkomst van overlijden, spoeduitnames voor CVA, acuut coronair syndroom of hartfalen. Nou, en dan komt er eigenlijk heel wat anders uit dan uit die Hygia trial in Spanje, waarbij die verschil zo groot was met 25% minder in de avond. Dan hebben ze gekeken naar 4,6 jaar follow-up. Daar was eigenlijk geen effect. Was het aantal events vergelijkbaar tussen de interventiegroep. Toen kregen we 2,3 per 100 patiënten jaren. En een controlegroep met 2,4 per 100 patiënten jaren. Nou, dat ligt zo dicht bij elkaar. Dat is een hazard ratio van 0,96 met de betrouwbaarheidsinterval dat door 1 gaat. Dus geen verschil. Ze hebben nog wat verder gekeken. Maar er was ook geen verschil in hypotensie gerelateerde bijwerkingen. Zoals glaucoom, cognitieve achteruitgang, valneiging of fractuur. Dus onderzoek is eigenlijk dat inname ook prima kan voor het slapen gaan. Ook veilig is, maar niet beter. Ik vond het eigenlijk wel een beetje jammer, want ik had wel van die eerdere trial gehoord. Ik dacht, nou, als dat is laaghangend fruit. Als we dat gewoon s'avonds doen, prima. En de gedachte was een beetje dat de cortisolspiegel vroeg in de ochtend, want dan krijgen mensen ook hartaanvallen, dat dat dan beter gecoverd was door de antihypertensiva die nog een beetje meer in het bloed zaten. Dat was een beetje zo'n hypothese.
Zo de hypothese, maar, dat vroeg ik me ook af. Hè? Van wat is nou de hypothese, de achterliggende hypothese, waarom dit in de avond beter zou zijn dan in de ochtend.
Maar, ja. Nou, mooie hypotheses, maar in ieder geval in deze trial, op deze studie, en ik zou eigenlijk nog niet weten waarom deze studie beter is of slechter is dan die andere, daar kun je dat niet van zeggen. Dus hoef je er ook niet meer over na te denken.
Ja, ik ben er ook niet in detail op ingegaan, maar er was in wetenschappelijke kringen wel commentaar op die Spaanse trial, omdat niet alle cijfers waren gerapporteerd over bijvoorbeeld therapietrouw en ook uitval uit de trial. Daar waren vraagtekens. Dus de kwaliteit van rapportage van die trial, daar zaten vraagtekens aan, waardoor dus heel erg behoefte was om nog een keer te doen in een andere populatie. En daar blijkt dus in deze populatie in ieder geval niets uit te komen.
Nee, dat klopt wel. Er was wel kritiek op en dat ging met name in de Spaanse trial over de randomisatie van de deelnemers en hoe de data van de uitvallers was verwerkt. In de Canadese trial, die bedmetaal die ik net beschreven heb, was de kritiek dat de therapietrouw was gebaseerd op zelfrapportage.
Maar wel een heel strak gedaan onderzoek hoor. Ja, ik denk misschien is zelfrapportage wel de beste manier om dat te doen. Ook een JAMA-artikel, hè? Dus dit is in de JAMA gepubliceerd. Ja. Dus belangrijk stuk hoor. Ja. In ieder geval, de tijdstip inname van de antihypertensiva is dus gewoon de keuze van de patiënt. Je mag zelf kiezen wanneer je het inneemt. Dat vind ik dan wel een mooie uitkomst. Kijk maar wat jou in jouw leven het beste past. Nou, dat is toch heerlijk om te adviseren.
Ja, nou, mensen die hebben soms wat hypertensieve klachten of zo, die denken, dan denken ze dat het door de tablet komt. Ik schuif daar ook wel heel erg mee. Een beetje trial and error. En die weet nu dat veilig kan.
Ja. Mooi. Zullen we naar het volgende onderwerp? Want dat blijft een beetje bij de bloeddrukmeting. Ook een erg leuk onderzoek trouwens. Ja. Denk bij bloeddrukmeting aan de juiste armpositie. En deze Amerikaanse crossover gerandomiseerde studie onderstreept het belang van een correcte armpositie tijdens toch een heel veel voorkomende handeling in de dagelijkse praktijk. Een arm zijdelings hangend langs het lichaam of rustend op schoot leidt tot hogere systolische bloeddrukwaarden vergeleken met de standaardpositie waarbij de arm ondersteund op de tafel rust. Dus dat is al nieuws voor mij, dat de positie die geadviseerd wordt dus zittend op een stoel, benen uit elkaar, niet over elkaar, en dan de arm waarbij je de bloeddruk meet rustend op de tafel voor je. Dat is de standaardpositie waarbij je een bloeddruk moet meten. Nou, dit onderzoek. Via verschillende publieke wervingsmethoden includeerden de onderzoekers 133 volwassenen. Trouwens een onderzoek in Baltimore in de Verenigde Staten gedaan met een gemiddelde leeftijd van 57 jaar. Wel 77% Afro-Amerikaanse afkomst, dus net niet helemaal representatief voor ons. Maar ja, de principes zullen hetzelfde zijn, ook al is de groep anders.
Dat is toch waar The Wire is opgenomen?
Ja, Baltimore.
Baltimore.
Ja. Ja.
Ik was die serie aan het kijken en dat wordt nogal een beetje slang gebruikt. Ik merkte dat mijn Engels ook een beetje slang English ging worden toen ik The Wire aan het kijken was. Maar dit geheel tezijde.
Ja, hoe heette die ook weer? De bank.
Ja, de bank.
Dat was ook... De bank was dan een van die politieagenten inderdaad. Was ook een Afro-Amerikaanse man met een beetje overgewicht. Want daar was ik gebleven in mijn verhaal. 41% van de populatie had overgewicht.
Misschien dus, deed hij mee.
Misschien deed de bank wel mee, ja. In ieder geval, de onderzoekers die maten de bloeddruk bij elke deelnemer in gerandomiseerde volgorde. Hier zit ook wel de kracht van de trial op drie manieren. Dus met de arm ondersteunend op tafel, de standaardpositie is dat, zijdelings hangend langs het lichaam en rustend op schoot. En dan deze drie metingen herhaalden de onderzoekers ook nog eens drie keer. En dat allemaal gerandomiseerd, dus in totaal 12 metingen per persoon. Nou, wat komt er dan uit? De systolische bloeddruk bleek gemiddeld 6,5 mm kwik, hoger bij een zijdelings hangende arm en gemiddeld 3,9 mm kwik. Hoger bij een arm op schoot in vergelijking met de standaardpositie. En dat was ook heel significant allemaal. Deze verschillen waren grotendeels consistent over de onderzochte subgroepen. Want leeftijd en een bekende hypertensie, een obesitas, een recent gebruik van gezondheidszorg, dat had geen invloed op deze uitkomsten. Ja, gewoon een heel leuk onderzoek, een kanttekening. Het belangrijkste is dan die generaliseerbaarheid, hebben we het over gehad. Ja, tegenwoordig wordt toch ook heel veel gebruik gemaakt van 24-uurs bloeddrukmetingen bij ons in de praktijk natuurlijk. Dus dan is het weer iets minder relevant. Maar ja, in ieder geval, deze instructie is niet bij iedereen bekend. Bij mij was die niet bekend. Ja, zou ook nog wel toegevoegd kunnen worden aan de patiëntinformatie op thuisarts.nl. Want daar staat het ook niet zo duidelijk vermeld.
Nee. Doe ik hem toevallig... ik was onbewust bekwaam. Ik doe hem wel goed. Wanneer meet jij nog een bloeddruk? Ik meet hem nooit. Ik zeg het ook altijd tegen patiënten. Ik zeg, dit is echt het slechtste moment om een bloeddruk te meten. Want bij de dokter beter gehad, wel onrustiger. En ik ben ook bang dat ik heel veel mensen in het verleden, toen we niet die 40 uur zo vaak deden, we hebben behandeld op basis van die bloeddrukken. Terwijl dat is, ja, dat, die 40 uur meting komen altijd lager uit. Veel lager soms.
Ja. Eens, ja, toch op een dag doe ik het echt wel veel nog gewoon, ja, bij een acuut zieke patiënt natuurlijk, maar ook wel eens gewoon bij een controle, even algemene controles doen, daar doe ik een bloeddruk bij. Het is ook deels inderdaad de magie van de doktershandeling of zo, hè? Een bloeddrukje en dan luister ik even naar het hart en de longen, dus het zit een beetje in mijn onderzoeksroutine.
Dat wordt bijna meer ritueel dan functioneel.
Ja, zit wat in.
Dus ik merk, die diabetes, die verwacht het ook een beetje. Daar zit het heel erg in de soort in de routine. Maar denk ja, dan zie ik een 3 maanden geleden of 6 maanden geleden bij de praktijk onze is natuurlijk nog gemeten. Ja, dan, voor mijn gevoel doe ik het dan echt voor de, ja. Omdat iedereen dat verwacht of de patiënt dat verwacht.
Ja, maar, nou, soms vraagt de patiënt, heb je het niet gedaan? En dan echt deurknop van, oh ja, het zou je mijn bloeddruk even weten. Dus, oh ja, dan kom er even snel. En dan doe je dat wel als ze erom vragen. Dan ga ik niet uitleggen dat dat geen zin heeft. Nou, misschien soms ook wel trouwens.
Nou, vind ik wel lastig, want het is makkelijk om het even te doen als kleine moeite. Maar er hangt ook iets aan vast dat de gezondheid van deze patiënt afhangt van het feit of ik wel of niet haar of zijn bloeddruk heb gemeten. Dat is natuurlijk niet zo. Dus je medicaliseert het weer meer dan misschien nodig is. Dus dat is de achterliggende moeilijkheid die ik er soms mee heb.
Maar we dwalen af van het onderwerp. Ik denk, de conclusie is... Bloeddrukmeter, op tafel beter.
Nou, ik schrijf ik wel zo voor Sinterklaas.
Volgende onderzoek.
Extreme temperatuur is een risico voor onze COPD-patiënten. En dat wordt gelinkt aan de klimaatverandering. Dus de klimaatverandering, hij is er en hij heeft effect op onze patiënten. Klimaatverandering heeft met steeds vaker voorkomende extreme temperaturen heeft best wel grote impact op de algemene gezondheid. En met name chronische longziekten zoals COPD worden vaker exacerbaties gezien. En er is een meta-analyse gedaan na al die onderzoeken. En die toont aan dat extreme hitte en extreme kou het risico op mobiliteit en mortaliteit bij patiënten met COPD vergroot. En dit nou bij... Ja, hebben ze gewoon wat gepoeld. Hebben ze een review, meta-analyse van 25 wel observationele onderzoeken. En hebben ze gekeken naar de mobiliteit, ziekenhuisopnames en exacerbaties. En mortaliteit bij COPD-patiënten. Dat is dan extreme hitte. Die verhoogt het risico op mortaliteit met een relative risk van 1,23. Dus kwart omhoog als het heel warm is. En ook extreme koude mobiliteit, dus een ziekenhuisopname of een extubatie, gaat met 50% omhoog. En de mortaliteit gaat ook met 1,28, dus met een kwart omhoog. Bij vrouwen en bij hoge leeftijdscategorie was dat eigenlijk hetzelfde effect, maar was nog ietsje wat sterker. Nou, wel in lijn van de verwachting. Ik was zelf nog wel benieuwd wat... ik heb zelf nog een artikel opgezocht. Maar als je... dat is geschreven door meneer of mevrouw Tran. Maar als je Tran en Extreme op googelt, kom je op hele andere sites uit, kom ik eigenlijk achter.
Maar oh ja, wat voor sites dan?
Ja, trans, weet ik veel. Dus er niet op te klikken. Ik denk, dit is volgens mij niet de site. Of hij moet... ze moeten ook nog wat ernaast doen. Maar dat is volgens mij niet waar dit over ging. Maar als je extreme temperature ervan maakt, dan gaat het wel goed.
Nou, als je dat in PubMed doet, denk ik dat het al beter gaat.
Ja, kan bij mij. Ik google alles, ook mijn literatuur. Je moet werk en hobby niet te veel gescheiden houden, denk ik. Nou, ik was erachter gekeken wat erachter zat. En wat dan wel opvalt, en dat is ook wel de beperking van dit onderzoek... Er zijn best wel veel verschillende heterogeniteit, noem je dat met een mooi woord. Er zitten veel verschillende opzetten. Ook over de extreme temperaturen van de verschillende leeftijdsgroepen. Door het observationele karakter, dus je beschrijft gewoon wat je ziet, heeft een goede kant op het confounding en selectie bias. En daarnaast, ik denk dat er wel een veranderend wereldbeeld is, waarin Azië ook meer meedoet dan in het verleden. Er zijn ook heel veel, 15 van deze studies, en er waren er 25, die zijn ook in Azië geregistreerd al gedaan. Dus dan krijg je toch weer een andere populatie, een andere groep. En dan is de generaliseerbaarheid daarvan naar de Nederlandse bevolking is natuurlijk wat minder.
Ja, dat vond ik lastig te interpreteren. Want ja, als je dan bijvoorbeeld in Nederland met een bepaalde gemiddelde temperatuur een onderzoek doet, dan is het natuurlijk heel anders dan als je in een Aziatisch land, zeg maar, met een andere gemiddelde temperatuur.
Met luchtvochtigheid bedoel je?
Ja, ook dat, maar ook gewoon, wat is dan, hoe definieer je dan wat hitte is? Want voor een koud land is hitte misschien al bij een lagere temperatuur dan in een warm land. Of, snap je, ik vond het lastig te interpreteren. Ja. Maar ik interpreteer het maar zo dat het ten opzichte van het gemiddelde wat daar was, een hittegolf of een koude golf. Dat hebben ze onderzocht. Heb ik dat goed geïnterpreteerd?
Ja, dat was wel zo, maar de achterliggende studies gaan wel uit van een gemiddelde, dus van die 16 graden bijvoorbeeld. Als een standaard temperatuur, en dan gekeken als het dan 25 graden is, wat gebeurt er dan met de diffusiecapaciteit van de longen? En die neemt dan duidelijk af. Dit onderzoek toont aan dat er toch wel gevaren zijn bij extreme temperaturen en wees daar alert op en pas zo nodig de medicatie aan.
Volgende onderzoek gaat over antidepressiva bij rugpijn, opbeurend of niet. Ja, lage rugpijn met of zonder uitstraling naar het been komt heel veel voor. En bij een vermoeden van neuropathische pijn kan een antidepressivum zoals amitriptyline in lage dosering worden overwogen. Een recente geüpdate Cochrane review laat echter geen klinisch relevante veranderingen in pijn of functioneren zien door antidepressiva bij patiënten met lage rugpijn of uitstralende beenpijn. Nou, een mooie Cochrane review is dit, met een inclusie van bijna 3000 patiënten uit 26 RCT's. Daarvan had 86% chronische aspecifieke lage rugpijn zonder uitstraling, dus dat is het merendeel, maar ook 11% nog een uitstralende beenpijn. De gemiddelde leeftijd van het onderzoek varieerde tussen 27 en 59 jaar. De onderzochte middelen die vergeleken allemaal met placebo en dat waren dan SNRI's, 8 onderzoeken, dus venlafaxine, duloxetine, die middelen. SSRI's, dat waren 2 onderzoeken. TCA's, dat waren 14 onderzoeken. En nog overige middelen, dat waren 6 onderzoeken. Wisselende doseringen, wisselende behandelduur en de primaire uitkomsten waren door patiënt gerapporteerde pijn, fysieke beperkingen en de bijwerkingen beoordeeld na 4 tot 14 weken. Nou, weinig effect in de resultaten, want bijvoorbeeld de SNRI's lieten bij aspecifieke rugpijn een klein effect wel zien, significant, met een gemiddeld verschil van min 5 op een schaal van 0 tot 100. Maar dat is dan niet klinisch relevant. Dus wel significant, maar niet relevant. Dus dan vinden de onderzoekers dat toch niet een iets wat vermeldingswaard is.
Dan moet het boven de... Wanneer wordt het klinisch relevant gezien? Boven ja, 10% dat heb ik, of zo?
Ja, dat, gevoelsmatig zal dat zijn. Maar dat wordt altijd... voordat je een onderzoek doet, moet je aangeven van... Ja, wat vind je nou een klinisch relevant verschil?
Ja.
En dit ligt eronder. Ik heb even niet paraat waar ze dit... dat op mij... Ik zou me kunnen voorstellen bij 10. En dan zit je hier op 5.
Ja. Ja.
Andere uitkomstmaat, fysieke beperkingen. Die heeft dan een gemiddeld verschil van 0,9 op een schaal van 0 tot 24. Nou ja, dat kun je ook voorstellen. Dat is ook niet klinisch relevant. Ja, dus zo had je allerlei uitkomsten, maar niets kwam er klinisch relevant uit. Dus dan ja, concluderen we eigenlijk... wat zit je te lachen?
Ja, wat
nou, ik zit te denken, ik kan nog meer getallen opnoemen, maar dat is gewoon niet zo interessant, nee. Omdat ja, het of niet significant of niet klinisch relevant is. Dus ja, allerlei verschillende subgroepanalyses tussen verschillende middelen en verschillende patiëntengroepen, die worden dan gedaan in zo'n systematic review. Maar er komen gewoon geen belangrijke verschillen uit. Beperkingen zijn natuurlijk altijd dat het in allerlei verschillende landen die onderzoeken zijn gedaan en daar heersen weer andere voorschrijfgewoontes. Vandaar dat er zoveel verschillende middelen en verschillende dingen met elkaar vergeleken moeten worden. En daarnaast is ook bij de uitstaande beenpijn geen onderscheid gemaakt tussen die radiculaire pijn en niet-radiculaire pijn, wat je natuurlijk in de praktijk wel zou willen. Maar aan de andere kant, in de praktijk is dat ook niet altijd duidelijk. Hè? Als je als huisarts een beetje, ja, zit wat uitstraling, lijkt het, of toch niet. Hè? Dat is soms ook heel lastig te beoordelen in de praktijk. Ja, de bevindingen die bevestigen dus eigenlijk de beperkte rol van antidepressieven en de behandeling van aspecifieke rugpijn. En ja, daarmee is eigenlijk wel in lijn met de NAG-standaarden. Aspecifieke lage rugpijn, die dat niet adviseert. De NAG-standaard pijn, die geeft wel natuurlijk de optie van een tricyclische antidepressiva. Dat is wel off-label, maar als optie voor neuropathische pijn. Dus daarnaar verwijst ook de NAG-standaard, dus lumbosacraal radiculair syndroom. Dus daar is dat natuurlijk wel een optie bij als pijnmedicatie niet voldoende of en chirurgie ook onvoldoende effect hebben op de klachten. Dus ja, dit is wel in lijn met de NAG-standaarden, denk ik.
Jammer, hè? Want ik ben zelf nog wel een fan van die tricyclische antidepressiva, amitriptyline of zo. Maar, en ook wel wat goede resultaten mee. Ik vind het met radiculair syndroom wel zo lastig, want die mensen hebben echt veel pijn. En dan denk je, ja, dan zit je al maximaal aan de NSAID's en de paracetamol. En dan denk je, ja, dan moet ik nu switchen naar de morfine. Maar ja, daar zijn ook niet veel evidence voor.
Nee, zeker niet voor langdurig gebruik wil je dat niet. Maar daar is dus wel ruimte voor. Hè? Dus voor neuropathische pijn kun je dat wel opstarten.
Ja, maar dit laat toch zien dat het niet zo heel veel doet.
Nee, want dit onderzoek gaat echt over aspecifieke rugpijn. En gaat niet per se over neuropathische pijn.
Nee, dat snap ik. Maar heel vaak die rugpijn is vaak... Ja, pijn in de onderrug, maar dat gaat dan ook al een beetje naar de bil of naar de benen toe en dan kom je er niet uit. Er is wel een grote patiëntengroep die dit heeft en die moet je vaak er gewoon doorheen loodsen. En dan vind ik het heel fijn dat ik die tricyclische antidepressiva heb. Maar eigenlijk dit onderzoek laat zien dat ik overschat wat het effect daarvan is.
Ja, wel bij echte aspecifieke lage rugklachten. Ja. Maar als je echt specifieke neuropathische pijn hebt, dan is er...
Nee.
Hè, daar gaat dit niet over. Dat wil ik er wel bij zeggen. Ja, die amitriptyline, of in ieder geval tricyclische antidepressiva, die lijken ook een soort wondermiddel voor van alles. Hè? Want dus je hebt bij hoofdpijn heeft het een rol. Hè? Dat is ook zo'n lastige chronische spanningshoofdpijn. Of bij buikpijn, hè, de prikkelbare darmsyndroom, heeft het ook een rol. Nee. Daar staan ze wel in de standaard. Ja, slaap, ze doen wat op slaapproblemen, ze doen wat op depressie en dus ook op zenuwpijn. Dus het is wel een soort multi-inzetbaar middel.
Ja. wat ik ooit verteld heb. Maar ik heb mezelf een keer voor kiespijn. Had ik mezelf ook amitriptyline 25 milligram voorgeschreven. Want ik dacht, nou, het is gewoon een zenuwpijn. Tandarts gekeken, niks kunnen vinden, maar ik had wel veel last.
Ja?
Nou, ik werd me toch potje depressief. En ik kwam thuis om 6 uur. Viel ik op de bank in slaap. Ik was 10 uur wakker. Volgende dag nog een keer herhaald. Een beetje hetzelfde effect. Dus je hebt ook bijwerkingen van die amitriptyline. Daar kwam ik zelf achter. Dus sindsdien zet ik mensen ook wat lager te doseren.
Na 1 pilletje had je die bijwerking al?
Ja. Ik dacht, maar ik heb iets onder de leden. Maar de volgende dag werd ik fris wakker. En toen nam ik nog een pilletje. Gebeurde hetzelfde.
Ja, ik zeg ook altijd wel dat ze hem in de avond in moeten nemen. Omdat je inderdaad slaperig van wordt.
Ja, nou dat is zo. Depressief.
10 milligram beginnen, vriend.
Ja. Dus, maar zo leer je weer wat.
Ja, leuk. Ja, dat heb ik wel eens met meerdere middelen. Ik heb ook nooit wat, dus ik heb helemaal geen ervaring zelf met medicatie.
Nee.
Maar goed. Je kan niet ook jezelf als proefkonijn gebruiken. Maar dit is een leuke ervaring.
Leuk. Ja, zo kun je het ook omschrijven. Wat nemen we mee vanmorgen in de spreekkamer?
Ik vind arm ondersteund op tafel, dus de bloeddrukmeter op tafel beter. Dat vind ik echt wel mijn eye-opener van de week.
Ja.
Jij?
Ja, wat neem ik mee? Ik ga denk ik toch wat terughoudender zijn in het voorschrijven van de amitriptyline. Omdat het toch, het valt me eigenlijk een beetje tegen hoeveel effecten uit de studies komt. Dus ik ga iets minder doen.
Less is more.
Was me weer genoeg, Sjoerd.
Zeker. Nog een aankondiging voor volgende week?
Ja, volgende week dan is er een podcast over kinderen met koorts. Dat is altijd een heikel onderwerp in de huisartsen zien. Altijd 5 voor 5 en belangrijk om goed te doen. Dus luisteren allemaal. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Hopen hebben jullie er wat aan. En tot de volgende keer.
Tot de volgende.
AI, afnemend intelligent? Geniet weer van patiëntenzorg. Onze AI-spraakherkenning zet je consult om in een passend soepverslag, zodat jij je weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Aandacht voor de patiënt. Te mooi om waar te zijn, en dat is het dan ook. De eerste paar dagen dacht ik, maar dit is handig. Ik klik op opnemen, doe mijn werk en voilà, direct allemaal tekst in mijn his. Maar toen kwam Ton binnen, 65 jaar, last van zijn knieën. Kan bijna niet meer lopen, dok, al zeker 3 weken. Ton gaf, zoals patiënten wel vaker doen, geen antwoord op mijn vragen, maar kwam wel met allerlei andere, grotendeels niet relevante, maar wel vermakelijke info. U moet met spoed een MRI laten maken van mijn knieën. Toen ik 13, 14 was, had ik een BMX-fiets. Dag in, dag uit ging ik 10 keer die heuvel op, weet u wel. Ik moest echt staan op die pedalen. Door zoveel druk op die knieën zijn ze nu helemaal naar de kloten. Ik deed lichamelijk onderzoek, terwijl Ton bleef doorpraten over zijn knieën. Weer achter mijn bureau sloot ik de opname af en de AI-tool toverde een flinke lap tekst op mijn scherm, inclusief suggesties voor adviezen en behandeling. Normaal is dit eigenlijk het moment waarop ik zelf een samenvatting typ, beleid bepaal en voorlees aan de patiënt. Nu was het echte lezen, corrigeren, info weghalen, weer lezen, totdat Ton ongeduldig werd en uitriep: en, wat denkt hij er nou van, dok? Eerlijk? Ik wist het eigenlijk niet. Ik miste informatie, ik had informatie die ik niet wilde wel. En erger nog, ik kreeg mijn gedachten maar moeizaam op een rij. Ik had weer van mijn patiënt genoten, had veel woorden in mijn passende soepverslag, maar zelf werd ik afnemend intelligent. Hoe je het ook wendt of keert, werken met dit soort tools heeft impact op ons werk, ons denkproces en ons vermogen tot klinisch redeneren. En volgens mij hebben we die impact nog nauwelijks in beeld. We weten nog weinig hoe je deze nieuwe technologie echt zinvol en veilig inzet. Want het is zoveel meer dan een digitaal dicteerapparaat. Ik denk ook gelijk aan onze geneeskundestudenten en AJOS'en. Hoe gaan zij leren klinisch redeneren met vallen en opstaan, continu geholpen door AI? Dit weekend zag ik het boek Liever moe dan lui van Erik Scherder in de winkel liggen. Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie en bewegingswetenschappen, noemt AI in zijn boek afnemende intelligentie. Nou, precies dat. Laten we blijven gaan voor moe in plaats van lui. Met de BMX de heuvel op dus. Natuurlijk ben ik niet tegen slimme tools die dat minder zwaar maken, maar wel doordacht en gericht ingezet. Daarvoor moet er meer en onafhankelijk onderzoek komen, juist binnen de huisartsengeneeskunde. En moeten we leren, experimenteren en onze ervaringen uitwisselen. Wie fietst er mee?
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!